Christus. Ik heet u allen van harte welkom nogmaals. U van harte welkom. Robert van harte welkom. Broeder van Milt van harte welkom in ons midden. Kom, we zullen onze harten openen voor het woord. Hè? Zullen we even onze hoofden buigen. Hemelse Vader, we willen tot u komen in de naam van uw Zoon Jezus Christus. O, wij danken u, Heer, dat wij hier bij elkaar mogen zijn, in uw huis, Heer, om naar uw woord te luisteren, om u te dienen, Heer, om uw naam groot te maken. Wij danken u daarvoor. Wilt gij met de zondagschool zijn, Heer, wilt gij daar uw zegen geven, Heer. Ook met de tieners, Heer, wilt gij daar zijn. Maar wilt gij ook hier zijn, Heer. In de opening van uw woord wilt gij onze harten openen en wilt gij ons maar overtuigen met uw Heilige Geest, Heer. Wij danken u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Dank u wel. De weken voor Kerstfeest worden ook Adventweken genoemd. En deze zondag is het de derde of de vierde Adventweek. De ene zegt de derde, de ander zegt weer de vierde. Het wordt bij een aantal kerken gevierd. Wij doen dat niet, maar het Advent betekent eigenlijk het voorbereiden op het kerstfeest. En tegelijkertijd ook een voorbereiding voor de wederkomst van de Heere Jezus. Maar eigenlijk doen we dat wel, hè? Wij doen het elk jaar, gaan we ons voorbereiden. Nou, in de wereld of thuis gaan we toch voorbereidingen treffen voor het kerstgebeuren. Wordt overal gebeld en gemaild. Bij wie gaan we het vieren? Gaan we bij de ene familie of bij die andere familie? Wat gaan we koken? De ene moet dit koken, de andere moet dat koken. Toch zijn we allemaal bezig met voorbereiden. En het zangkoor, die heeft ook een kerstrepertoire. Die heeft ook al weken voorbereidingen gedaan om te oefenen voor het zangkoor, voor het kerstgebeuren. Ook de jongeren, de zondagschool, hebben ook geoefend. Vanmiddag is er weer een oefening. Dus allemaal een voorbereiding op de kerst. Dat is Advent. En vandaag willen we ons ook voorbereiden voor de kerst. Een soort voorbereiding. Eigenlijk meer een verwachting, een ontmoeting met de Heer Jezus. En daarvoor gaan wij naar het volk van Israël. In Genesis 15, vers 13... Had de Heere God aan Abraham voorzegd dat het volk van Israël, de nakomelingen van Abraham, die zouden 400 jaar verdrukt worden. En dat was ook zo. 400 jaar lang werden ze verdrukt in Egypte. En aan het eind riepen ze tot de Heer, tot de Heere God. En God verhoorde hen. En hij riep Mozes en Aaron en hij trok. En God trok met een sterke arm het volk van Israël uit Egypte. Want in 400 jaar was er geen stem vanuit de hemel toen. Maar dat is ook gebeurd van Maleachi tot Matthäus. Was er ook een periode van 400 jaar dat er geen stem was. Geen profetie, geen gezicht, geen visioenen. En daarvoor hadden grote profeten opgestaan. God sprak door de profeten. God gaf visioenen door engelen, gezichten, wonderen en tekenen. Maar zoals broeder Sleebos het 2 weken geleden had gezegd, was er radiostilte vanuit de hemel. Het was helemaal stil, het was helemaal niks. En dan opeens kunnen we lezen in Lucas, eindelijk, na 400 jaar gebeurde er iets. Het was de beurt voor de priester Zacharias om te offeren. En Zacharias, eenmaal per jaar mocht de hoge priester naar binnen om offerdienst te doen. En hij bleef extra lang in het allerheiligdom. En iedereen was in spanning, want ze wisten van, eindelijk gebeurt er iets. En het was, dat was ook zo. De mensen beseften dat hij een gezicht had gezien. Want hij kwam eruit en hij deed alleen maar gebaren. Want hij kon helemaal niks meer zeggen. Want hij had een engel gezien. En een engel had aan hem gezegd dat hij en zijn vrouw een zoon zouden krijgen. En dat zou dan Johannes de Doper zijn. Maar hij geloofde dat niet. Want hij en zijn vrouw waren al zo oud dat ze geen kinderen meer zouden krijgen. En omdat hij niet meer kon geloven, toen kon hij dus niet meer spreken. Dat had de engel gezegd. Maar daarna had hij toch kunnen spreken. Toen hij werd geboren, toen Johannes de Doper werd geboren, kon hij weer spreken. En hij was de voorbereider van de Christus, van de Messias. En daarna kwam de engel bij Maria, hebben we net gehoord. U kent het verhaal. Na 400 jaar van stilte was er een en al activiteit vanuit de hemel naar de aarde. Een activiteit in Israël. En waar ging het allemaal om? Het ging allemaal om de geboorte van het kindeke Jezus in Bethlehem. In Bethlehem was het hoogtepunt. Vandaag zullen wij in het woord van God Bethlehem bekijken. En wordt soms gezegd, Bethlehem is de eerste stap van Gods liefde. Bethlehem is de eerste stap van Gods liefde. We zullen kijken in Micha 5 vers 1. Dat zullen we even lezen. Micha 5 vers 1. En gij, Bethlehem, Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En uit het boek, Bethlehem in Ephrata, u bent een van de kleinste steden in Juda, maar toch zult u de geboorteplaats zijn van onze koning die al eeuwig leeft. Ja. Elke Jood, elke Hebreeër, iedereen wist dat de Messias, de Redder, uit Bethlehem zou komen. Hij zou geboren worden in Bethlehem. Toen de wijzen uit het oosten in Jeruzalem kwamen, bij koning Herodes, vroeg ze waar wordt de koning der Joden geboren? En de koning Herodes die vroeg dat aan de Farizeeën. En die zeiden meteen, Bethlehem. En de wijzen gingen ook naar Bethlehem en ze vonden het kinderke Jezus. En de Farizeeën die noemden Bethlehem zelfs een vlekje. Net als Siddeburen, een vlekje, een stipje, een stipje. Een heel klein dorpje. Maar toch, God had dat dorpje Bethlehem uitverkoren. En tegenwoordig behoort Bethlehem tot de Palestijnen. Maar Israël behoudt het recht om daar binnen te komen wanneer ze willen. En het is heel verpand. Bethlehem betekent in het Arabisch vleeshuis. Vleeshuis in het Arabisch. Dat is dus een leven, een sfeer van het vlees, een vleeselijke gedachte. Een leven in het vlees. En zo heeft het God het niet bedoeld. In het Hebreeuws is Bethlehem, denkt u maar, en Bethel, dat is huis van God. Bet is huis en El is God. En Bethlehem is broodhuis of huis van brood, graan. Of er zijn nog andere betekenissen. Huis van strijd. Of huis van verwarming. Ja, in ons huis, in onze Bethlehem, moet er altijd ook brood zijn. Vers brood. En de boodschap die gebracht wordt, die moet afgesmeekt worden. Die moet altijd vers zijn. Rechtstreeks van God. Dat moet er altijd zijn in het huis van God. Maar er kan ook strijd zijn in Bethlehem. Strijd in ons huis. Er is ook strijd in Gods huis. En ik verbaas me elke keer over kinderen. Die spelen zo leuk met elkaar. En opeens hebben ze ruzie. De ene mag die speelgoed van die andere niet gebruiken. En dan hebben ze soms slaande ruzie. En dan zeggen de ouders van, ja, je moet het weer goed maken. En ze maken het weer goed. En ze spelen weer verder. Net alsof er niks aan de hand is. En zo moeten wij ook in Gods huis zijn. Hè? Dan zegt God ook van, God is dan eigenlijk onze ouder. Die zegt van, maak het weer goed. En dan is er vergeving en verzoening. En we kunnen doorgaan met God om God te dienen. Bethlehem is ook huis van verwarming. In ons huis is er lekkere centrale verwarming. En vooral in deze tijd, het is wintertijd, is het wel lekker, hè, om een warm huis te hebben. We waren 2 weken terug van vakantie, was het 25 graden. Kwamen we terug in Schiphol, was het min 5. Dat was een verschil van 30 graden, was een beetje koud. En, voor mijn vrouw hadden ze een lekkere winterjas meegenomen. Voor mij niet, ik had nog een zomerjasje aan. Maar we kwamen thuis. Toen dacht ik van, oh, we hebben verwarming uitgedaan. Maar ik had de vloerverwarming had ik wel aangelaten. En dan hadden we de schoenen uitgedaan en de vloerwarming. Oh, dat is zo lekker warm, hè. Dat is een verwarming in het huis. Maar er is ook de warmte in het huis van God. De liefde. Dat is die verwarming, die verwarmde verliefde. Als ik nieuwe zielen hoor van, oh, er is zo'n warmte, zo'n liefde hier. Oh, dat is het. Dat is die Bethlehem. Dat is Gods huis. Dat de liefde van God in het huis van God is. Dat is zo fijn als wij dan die eenheid mogen voelen. Ja, in Micha werd geprofeteerd dat de Messias in Bethlehem geboren zal worden. En in Jesaja 9 staat dat de ijver van God het zal doen. Dus God zal zijn best doen. God zal doen wat hij voorzegd heeft. Hij zal alles op alles zetten dat het uit zal komen. En er staat ook in Jesaja 55 vers 11. Dat wil ik met u lezen. Jesaja 55 vers 11. Dat is de ijver van God. Want hij zegt, alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren. Maar het zal doen hetgeen mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zende. God zal zijn uiterste best doen dat zijn woord en zijn belofte uit zal komen. Ja, de aandacht van God was al ver in het verleden in Bethlehem. En we lezen voor het eerst in de Bijbel over Bethlehem dat Jacob, die kwam terug van Mesopotamië naar Canaan. En Rachel was zwanger, was hoogzwanger. En ze kwamen daar in de velden van Efrata in Bethlehem. En Benjamin werd geboren. En Rachel, die stierf. Ja, er is nog een diepere betekenis achter. Rachel is ook het beeld van de bruid. Maar God was hier al bezig met Bethlehem. En dat is een hele diepe betekenis. Rachel is de bruid van God. Hè? En ik wil met u lezen in Rut. Dat is het tweede speciale aandacht van God met Bethlehem. Bethlehem is de eerste stap van Gods liefde. Rut 1. U kent het verhaal van Rut wel, maar we zullen het nog even doornemen. Het is na Richteren. Het is in de dagen van de Richteren.
God had rechteren gezonden om het volk te richten, want iedereen deed maar wat hij wilde en er was helemaal geen recht. En dat is na het boek Richteren. Ja, ik moet ook even zoeken. Vers 1 tot en met 5. In die dagen, als de rechters richten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden Moabs. Hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam nu deze mans was Elimelech en de naam zijner huisvrouw Naomi. En de naam zijner twee zonen Machlon en Giljon, Efrates, van Bethlehem Juda. En zij kwamen in de velden van Moab. Dus zij ontvluchtten Bethlehem en ze gingen naar Moab. En bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf. Maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam der ene was Orpa en de naam der andere Rut. En ze bleven al daar omtrent 10 jaren. En die twee, Machlon en Giljon, die twee zonen van Naomi, die stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten naar haar twee zonen en naar haar man. Dat is de geschiedenis van Rut. En het boek Rut speelde zich af in Bethlehem. Een gezin woonde in Bethlehem. Elimelech en Naomi. En Elimelech had een stuk land, had veel bezittingen. En hij had twee zonen. Oh, dat is toch geweldig, hè? Een gelukkig gezin. Maar was het gezin wel zo gelukkig? De Bijbel spreekt er niet over. Maar we kunnen de namen van de twee zonen, die spreken boekdelen. En Elimelech, ik vind het altijd zo fijn om een concordantie te nemen. En dan staan ook de namen van de Bijbel. Hè? De Bijbelse namen worden erin uitgelegd. En Elimelech betekent God is koning. Dat is de vader. En hij woonde in Bethlehem. Hij had zoveel. Hij was eigenlijk de koning te rijk. Maar de oudste zoon, die heette Machlon. En Machlon betekent verderving, uitroeiing, wegkwijnen. Het gezin leek zo gelukkig. Maar de oudste zoon, die kwijnde gewoon weg. En de tweede zoon heette Giljon. Dat betekent ziekte of zwakte. Kunt u zich voorstellen? Een gezin waar de ene zoon wegkwijnde en de andere verziekt en verzwakt werd. Dat was een gezin die continu aan het strijden was. Die continu aan het overleven was voor de kinderen. Die kinderen konden elk ogenblik sterven. En dat is ook Bethlehem, een huis van strijd. Dat was voor het gezin was dat een verschrikkelijke strijd. En Naomi betekent lieflijk. Maar ze verliet Bethlehem. Ze verliet het broodhuis. Ze verliet het huis van God. Er was honger. Er was hongersnood. Er was geen brood meer. Ze hadden thuis al zo moeilijk. Ze hadden thuis al zoveel strijd met de kinderen. En dat konden ze er niet meer bij hebben, van de hongersnood. En ze gingen weg uit Bethlehem. Ze gingen juist weg uit het broodhuis. Want de anderen in Bethlehem, die bleven wel. Die hielden wel vol. En ze gingen weg naar Moab. Ze gingen weg naar de wereld. Naomi en Elimelech met de twee zonen. En Elimelech die kwam te sterven. En de twee zonen die trouwden. Twee Moabitische vrouwen, Rut en Orpa. Maar daarna kregen ze toch
nog meer ellende en op ellende. Want Naomi, die had al haar man verloren. En die verloor ook nog haar oudste zoon en haar jongste zoon. Machlon en Giljon. Haar man was overleden. De ziekte en de zwakte van Giljon werden hem uiteindelijk zijn dood. En ook Machlon kwijnde weg totdat hij stierf. En Naomi, die bleef helemaal alleen achter. De uitroeiing van de familie dreigde. De mannen waren uitgestorven. Ze had niemand meer die voor haar kon zorgen. En de familienaam, ze zou geen nakomelingen meer krijgen. Maar ze hoorde toch dat in Bethlehem, in haar geboorteplaats, haar huis, er was weer brood. De hongersnood was weg en ze besloot om terug te gaan. En ze zei aan haar schoondochters, gaan jullie maar terug naar jullie volk. Want jullie zijn nog jong, jullie kunnen nog kinderen krijgen. Ik ga terug naar Bethlehem. En Orpa, die ging terug. Maar Rut betekent vriendin, compagnon. Rut die zei van, nee, ik blijf bij u. En zij was trouw. Zij was trouw aan haar schoonmoeder. En een vriend wil ook zeggen dat je trouw bent. Je blijft de andere trouw. Want Rut zei, uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. En zo kwamen ze terug in Bethlehem. En de mensen herkenden Naomi. En die zeiden, hé, Naomi. Maar Naomi was heel verdrietig. En ze zei van, noem mij niet meer Naomi. Noem mij maar Mara. Want er is bitterheid. Er is bitterheid in mijn hart. Ja, want ze had alleen maar, toen ze uit Bethlehem ging, had ze alleen maar ellende op ellende gehad. Ja, ogenschijnlijk kwam ze heel arm terug. Maar Rut was bij haar. En daarna komt het verhaal van Rut en Boas. Rut en Boas. Boas betekent, in hem is kracht. En hij is rap en vlug. U kent het verhaal. Ze kregen een zoon en hij werd de grootvader van koning David. Ja. Maar het gaat hierom. Naomi verliet Bethlehem. Naomi verliet het broodhuis. Het huis van God waar brood was. Ze ging uit Bethlehem. Ze ging ze naar de wereld. En ze kreeg daar alleen maar ellende op ellende. Ik wil met u verder gaan met Rut 4. Vers 14. Tot en met 17. Want ogenschijnlijk was ze heel arm, maar ze had Rut. En ze kreeg toch dat geluk. Naomi kreeg toch weer die blijdschap en dat geluk. Want ze kreeg een zoon van Rut. Zal ik even voorlezen, hè? Vers 14. Toen zeiden de vrouwen, dus dat was al, ze kreeg een kleinzoon. Toen zeiden de vrouwen tot Naomi, geloofd zij de Heere die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven. En zijn naam worden vermaard in Israël. Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel en om uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard. De welke u beter is dan 7 zonen. Zij had 2 zonen, maar de buren zeggen, het is nog beter dan 7 zonen. Dat is de getrouwheid van Rut. En Naomi nam dat kind en zette het op haar schoot en werd zijn voedster. Zij was blij, zij was weer dolblij. Zij heette niet meer Mara, maar ze heette weer Naomi, lieflijk. En de naburinnen gaven hem een naam, zeggende, aan Naomi is een zoon geboren. En zij noemden zijn naam
Obed, deze is de vader van Isaï, Davids vader. Oh, dat is zo wonderlijk. Gods gedachten zijn niet onze gedachten. Gods wegen zijn niet onze wegen. Soms gebeuren er dingen dat wij niet kunnen begrijpen. Zo ook Rut. Rut komt eigenlijk uit het volk van Moab. En Moab, dat is een volk, dat zijn afstammelingen van Lot. En hoe is dat gebeurd? Lot, die ontsnapte uit Sodom en Gomorra. En hij was daar met zijn twee dochters. En zijn twee dochters, die hadden geen mannen. Dus wat deden ze? Wat deden die dochters? Die voerden hun vader dronken. En die hadden gemeenschap met de vader. En ze kregen kinderen. En daaruit is Moab gekomen. Moab betekent ook van vader. Dat was een schande in die tijd. En dat is ook een schande. Dat is een gruwel. En in deze tijd zou het wereldnieuws zijn. De wereld zou op zijn kop zijn als zoiets zou gebeuren. Maar toch, dat is zo. Dat kunnen wij niet begrijpen. Dat Rut, die uit het volk van Moab komt, dat zij in een geslachtslijn van David zat. Dat zij in een geslachtslijn van onze Heere Jezus is. Dat kan ik niet begrijpen. Dat is boven mij. Gods gedachten zijn niet onze gedachten. Maar dat is wel wonderlijk. Het is God in zijn grote genade en barmhartigheid gedacht hij aan die bittere Naomi. En hij gedacht ook aan Rut. Eigenlijk beloonde God Rut. Als je tot bekering komt, dan word je beloond. En dan, uit haar was koning David uitgekomen en ook onze heiland Christus. Ja, gaan we even naar het Nieuwe Testament. Maria en Jozef, die waren ook afstammelingen van koning David. En er ging een bevel uit van de keizer dat een ieder in zijn rijk geteld moest worden. Iedereen moest terug naar hun geslachten. U kent het verhaal wel. Dat wordt elk jaar weer verteld. En naar de plaats van hun familie. En Jozef en Maria die moesten terug naar Bethlehem om geteld te worden. Want ze kwamen uit het geslacht van David. Maar zo groot is de macht van God dat hij de aarde mobiliseerde om dit schriftwoord van Micha uit te laten komen. Dat is Gods ijver. Niet alleen op aarde, maar ook de hemel werd bewogen. Toen Jezus werd geboren, werd er een blinkende ster gezien. En die blinkende ster, de wijzen, die volgden die ster totdat hij stopte. Die ster die stopte boven het huis. Ze waren inmiddels naar een huis verhuisd. Maar die ster, dat was een ster die God speciaal geschapen heeft. Hoe? Weet ik niet. Maar God heeft de hemel en aarde bewogen om dit schriftwoord uit te laten komen. Bethlehem, dat Jezus daar geboren zal worden. Bethlehem is de eerste stap van Gods liefde. Het is misschien niet de eerste voetstappen van Jezus, maar hij was daar wel geplaatst in het stalletje. En Jezus was geboren uit het geslachtslijn van koning David. Dat had God ook aan koning David beloofd. En voordat David gezalfd werd, was hij bezig in de velden van Efrata als schaapsherder. En ik wil met u lezen de boodschap die aan de herders gegeven werd. Misschien waren ze ook op dezelfde velden van Efrata bezig, waar David zijn schapen gehoed had. Lucas 2, vers 8 tot en met 20.
Met u, dat is het kerstboodschap voor volgende week. Moet u thuis maar lezen. Hè? Ik wil met, dat is dus vers 8 tot en met 20. Dat de engelen, die kwamen bij de herders. En dan wil ik eigenlijk alleen met u, lezen. Vers 15 tot en met 17. Ja, heeft u dat? Dus ze hadden net de boodschap van de engelen ontvangen. En het geschiedde toen de engelen hadden gezongen, toen de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heer ons verkondigd heeft. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En toen zij het gezien hadden, maakten zij het alom bekend, het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. Ja, de engel had gezegd aan de herders, jullie zullen het zien in de stad van David. En dat is eigenlijk geestelijke taal, want ja, de stad van David, wat is nou de stad van David? Maar in Israël, iedereen weet wat de stad van David is. En de herders, ze waren ongeletterd misschien, maar ze wisten, dat was Bethlehem. Ze moesten naar Bethlehem en ze gingen als een speer naar Bethlehem. Zo snel mogelijk, met haast, staat er. En waarom deden ze dat? Want zij zeiden, laten we naar Bethlehem gaan om te zien het woord dat geschied is. Met andere woorden, Jezus is het woord. Jezus is het vlees geworden woord. Jezus is het brood des levens. Hij is het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Daarom wilden ze met haast naar Bethlehem toe. Ze waren begeerig om te zien het vlees geworden woord. Bethlehem, broodhuis. Toen Jezus geboren werd in Bethlehem, dat was het historische moment dat het brood uit de hemel is nedergedaald. Op dat moment was Bethlehem, Bethlehem, dat God bedoeld had. Toen dat Bethlehem deed haar naam eer aan. Dat was broodhuis, want Jezus was daar. Jezus was daar geboren, brood van de hemel. Dat is Bethlehem. Dat is de eerste stap van Gods liefde. En ik wil u met u eindigen, Jesaja 9. Jesaja 9 is ook een profetie voor onze Heere Jezus. Jesaja 9, vers 7 tot en met 5. Jesaja 9, vers 7 tot en met 5. Ja, u hoort het goed. Ik wil het een keertje andere kant op lezen. Vers 7. De Heere heeft een woord gezonden in Jacob en het is gevallen in Israël. De Heere heeft een woord gezonden. Heeft het aan Jesaja gegeven, aan Micha over de geboorte van Jezus. Dat is onze voorbereiding. En dat hebben we gelezen. Dat het woord, dat wordt bevestigd. In vers 6, de grootheid deze heerschappij, dat is de heerschappij van Christus. En des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heren der Heerscharen zal zulks doen. Daar had ik het zo straks over. De ijver van de Heere God zal het doen. Dat zijn woord ook zal doen. En het is ook gebeurd.
En vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder, en men noemt zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Dat is geweldige teksten. Vorige week had broeder Veen de gemeente gezegend met de profetische woorden uit Ezechiël 37. En hij zei: leef, leef. En deze tekst, Jesaja 9 vers 5, wil ik claimen voor de gemeente, voor onze familie. De naam Vredevorst, het gaat om de naam Jezus. Jezus is de Vredevorst. Ik claim op de naam van Jezus dat er vrede zal zijn in de gemeente. Dat er vrede zal zijn in de huizen, in onze families. Dat er vrede zal zijn van Jezus Christus, Vader der Eeuwigheid. Ik claim op deze naam dat de gemeente behouden wordt voor tijd en voor eeuwigheid. Dat onze families, zijn misschien kinderen, zijn weggegaan. Dat onze families, onze ooms en tantes, onze kleinkinderen, zullen behouden worden. Dat is een Vader der Eeuwigheid. En zij die daar buiten zijn, die wij nog moeten bereiken, dat wil ik claimen vandaag. Zegt u daar amen op? Amen. Sterke God. Zijn wij zwak? Of ziek? Of kwijnen we weg? Zoals die twee zonen? Jezus is die sterke God. Op hem kunnen wij bouwen. Hij richt ons op. Ik claim op die naam. Sterke God voor de gemeente van Arnhem en Ede. En voor onze families. Sterke God, dat wij de arm van de sterke God zullen ervaren. Raad, ik claim op deze naam. Dat wij te rade zullen gaan. Niet daarbuiten, maar bij Jezus. We moeten te rade gaan bij Jezus. Hij is het antwoord. Hij geeft ons antwoord op al onze vragen. Hij geeft ons de oplossingen op al onze problemen. En wonderlijk. Ik claim op deze naam wonderlijk. Zijn naam is wonderlijk. Soms begrijpen we niet. Soms begrijpen we het niet. Zoals Rut, de nakomeling van Moab. Dat is een afgrijzen als wij eraan denken. Maar toch, het is een genade van God. Het is wonderlijk. En zij kwam voor in de geslachtslijn van Jezus. Dat is echt een genade. En we hoeven het ook niet te begrijpen, want zijn naam is ook wonderlijk. En ik claim op deze naam voor de gemeente. Ik claim dat de wonderen en tekenen hier zullen gebeuren. Ik claim dat zijn naam groot gemaakt zal worden. Niet dat de mensen hier groot gemaakt worden, maar de naam van Jezus groot gemaakt zal worden. En dat wij wonderlijk zullen staan, van verbaasd zullen staan, van oh, wat gebeurt er hier? Vorige week waren twee zusters vervuld met de Heilige Geest. Het is niet eens Pinksteren, maar het is een genade van God dat zij vervuld zijn met de Heilige Geest. Dat is wonderlijk, verbaasd waren wij. Ja, ik hoop dat volgende week, dat dit een voorbereiding was voor ons. Dat volgende week iedereen een Bethlehem ervaring zal hebben. Bethlehem is de eerste stap van Gods liefde. God doet een stap naar u toe. Als u één stap doet, God doet wel 10 stappen. Ik hoop dat u een Bethlehem ervaring zal hebben. Vandaag, volgende week. Namelijk dat een ieder het woord van God in zijn hart zal voelen. Dat ons hart toch een stalletje zal zijn. Waar het woord zal zijn. dat het stalletje, dat in ons stalletje het brood des hemels zal zijn en zal blijven. Amen. Bethlehem is de eerste stap van Gods liefde. De Heer is groot en zeer te prijzen.